Iemand kan bijvoorbeeld bezeten worden door het archetype van Jezus Christus, waarop diegene zich er volledig mee gaat identificeren. Vervolgens wordt aan de wereld verkondigd dat hij de geïncarneerde Jezus Christus is die nu de wereld komt redden. Iemand is dan niet doelbewust aan het liegen, maar gelooft ook zelf deze almachtsfantasie. En ik zie zoiets nu ook in Amerika gebeuren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren.
Zo hé, dat is een oudje, zeg ik als ik de titel lees van het boek dat mijn lief net op tafel legt. Een schijn van heiligheid, van de gestalttherapeut Lynn Stevens. Het is een verslag van haar ervaring in 1979 in de ashram in Pune in India van de guru Bhagwan Sri Ranish. Deze guru belooft mensen een weg naar inzicht te bieden middels deconditionering, hetgeen kan culmineren in verlichting. Vooral voor veel westerlingen is dat een fascinerende belofte ten einde zich te bevrijden van strakke conditioneringen waardoor hun essentie wordt verhuld. Minstens 40 jaar geleden had ik dit boek al gelezen, maar ik was benieuwd hoe ik het nu zou lezen. Juist deze week had ik tegen mijn lief gezegd dat ik het idee heb dat in de leer gaan bij een guru of meester niet meer past in de huidige spirituele ontwikkeling. Het is, naar mijn ervaring, veel geëigender om mensen te helpen hun eigen innerlijke guru te vinden, omdat dit werkelijk bestendigheid kan geven. En die innerlijke guru noem ik het ware zelf. Veel mensen zijn, tegen de achtergrond van de huidige geopolitieke situatie, hun grond kwijt. En naar mijn idee is de afhankelijkheid van een externe autoriteit een afleiding en uiteindelijk een omleiding, omdat het gevaar bestaat dat we ons opnieuw identificeren met een leer of denkwijze, terwijl onze ziel iets anders nodig heeft. Op deze wijze kunnen we dan toch weer vervreemden van ons wezenlijke zelf. Maar dat is mijn conclusie, vanuit mijn huidig perspectief. Ik lees dus het boek van Lynn Stevens opnieuw. Lynn heeft hooggestemde verwachtingen als ze naar Pune vertrekt. Ze weet nog niet of ze sannyasin wil worden, dat betekent discipel van Bhagwan Sri Ranish. Gaandeweg haar verblijf gaan toch haar verwachtingen op de helling. Het lijkt alsof er een discrepantie in de ashram is tussen het gepredikte ideaal en de mentaliteit waarmee Lynn wordt geconfronteerd. Liefde is een belangrijk thema, maar de mentaliteit van menig sannyasin is vaak egocentrisch en liefdeloos. Kritische vragen zijn taboe of worden gepareerd met de mededeling dat ze nog hard aan zichzelf moet werken. Verstandig zou dan zijn om deel te nemen aan een dure encountergroep. Ze kan zich niet onttrekken dat er ook met betrekking tot het fenomeen Bhagwan sprake is van persoonsverheerlijking. Lynn is zo moedig om te besluiten toch geen sannyasin te worden. En ik zeg moedig omdat er toch stevig druk op haar uit wordt geoefend om discipel te worden, sannyasin te worden. uiteindelijk moet ze haar besluit bekopen met uitsluiting. Nu besef ik dat het wel haar subjectieve verslag is en ik besluit de zesdelige Netflix-serie te bekijken Wild Wild Country. Dit is een documentaire uit 2018 en die begint met de controversiële verhuizing van Bhagwan en zijn volgelingen naar de staat Oregon in Amerika. Ik vind het knap hoe de documentairemakers er naar mijn idee zijn ingeslaagd om alle partijen, de volgelingen, maar ook de tegenstanders, op een genuanceerde manier in beeld te brengen en aan het woord te laten. Ik ben onder de indruk hoe de volgelingen van Bhagwan een nieuwe werk- en woongemeenschap oprichten die zelfvoorzienend is. De vreugde waarmee ze hun werk doen lijkt heel aantrekkelijk. De Sanyasins werken keihard en het is indrukwekkend hoe ze in korte tijd een stad creëren met allerlei voorzieningen. Tegenstanders zijn de bewoners van het nabijgelegen dorpje Antelope die door de beweging strategisch worden verdrongen. Later breidt de tegenstand zich uit tot de lokale en uiteindelijk de landelijke overheid. Mij bekruipt de gedachte dat als je een expert in liefde claimt te zijn, zoals menig sanyasis doen, dat je ook in staat bent om begrip voor de andere partij op te brengen, waardoor je een dialoog kan aangaan en kunt aansturen op samenwerking. Zo schep je, naar mijn idee, een win-win situatie. De strijd tussen de Sanyasins en de bewoners uit Antelope culmineert in een verbeter verzet. Er worden zelfs criminele delicten gepleegd, zoals brandstichting, fraude, afluisterpraktijken, vergiftiging en een poging tot moord. Gaandeweg dringt toch ook aan mij als kijker een gevoel van beklemming op, met name door de vele regels, controle en beheersing waaraan de discipelen zich moeten onderwerpen. Een cruciale rol is weggelegd voor de secretaresse van Bhagwan, Ma Anand Shila. Het is niet duidelijk, en die waarheid blijft in deze documentaire ook in het midden, of Shila de aanstichter is, het brein achter de criminele praktijken, of Bhagwan. Of is ze aangestuurd door Bhagwan, die zich nu Osho noemt. Er dreigt rechtsvervolging. Shila vlucht naar Duitsland en uiteindelijk wordt ze toch berecht. Osho sluit een deal met de Amerikaanse overheid waarin besloten wordt dat hij het land verlaat. De Sanyasins blijven verweest achter. Als kijker ben ik getuige van de wanhoop en ontreddering van de Sanyasins, alsof ze hun vader hebben verloren. Deze ontreddering is naar mijn idee een illustratie van de emotionele afhankelijkheid van Osho. Kort daarop wordt de commune opgeheven. Osho vestigt zich weer in de ashram in Pune en sterft uiteindelijk in 1990. Dan stuit ik op een documentaire die 8 maart jongstleden wordt uitgezonden. Generatie Bhagwan. Van de filmmaakster Marusha Pirisinosius. Zelf groeit Marusha op in een Bhagwan-gemeenschap. En samen met een aantal voormalige communekinderen horen we verhalen van structureel seksueel misbruik. Meisjes van 12, 13 jaar in die tijd werden regelmatig verleid, verkracht door volwassen mannen. Ook Bhagwan blijkt seks te hebben gehad met een vrouwelijke discipel, die zogenaamd kwam voor een persoonlijk onderhoud. Tot dusver was voor deze misstanden weinig oog en oor. De jonge meisjes genoten eertijds geen bescherming. Er werd zelfs een legitimatie gegeven door te stellen dat het goed zou zijn als de seksuele energie ook al op jonge leeftijd vrij kon stromen. Deze kinderen werd echter niet geleerd om nee te zeggen. Velen hadden het idee dat deze misplaatste overgave werd verwacht. En pijnlijk vind ik het moment als Marusha, Shila, ik noemde haar al eerder, de voormalig secretaresse van Osho, confronteert met deze moraal. Sheila ontkent. Ze zegt van niets te weten. En dat het bovendien haar verantwoordelijkheid niet is. Schokkend is ook dat jonge vrouwen werden gepusht zich te laten steriliseren, omdat kinderen een blokkade zijn in de spirituele ontwikkeling. In het boek van Lynn Stevens las ik al dat zwangere vrouwen ook werd geadviseerd om zich te laten aborteren. Sheila gebood indertijd dat het beter was als kinderen niet door de ouders zouden worden opgevoed. Er ontstonden internaten waar veel kinderen van de discipelen zonder hun ouders naartoe gingen. Ze genoten weinig onderwijs, maar moesten lange uren maken om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Hoewel het ideaal was dat kinderen in vrijheid zouden opgroeien, om zich te ontwikkelen tot vrije, ongeconditioneerde volwassenen, lijkt het tegendeel waar. Ik blijf verbijsterd achter. Eertijds had ik ook een hele boekenplank met boeken van Bhagwan. Ik was onder de indruk van zijn intelligentie en zijn vermogen om religieuze hypocrisie te fileren. Zijn werk lezend gaf me dat beslist een gevoel van bevrijding en in die zin ook een nieuw anker. Het lijkt dan niet te rijmen met de ontwikkeling die zijn commune is gegaan. Tegelijkertijd zeggen mijn lief en ik tegen elkaar dat als je beschouwd wordt als een heilig, verlicht middelpunt en mensen dagelijks in adoratie aan je voeten liggen, dan heb je sterke benen nodig om de wilde te kunnen dragen. Voor popidolen is dat niet anders als voor veel zogenaamde verlichte meesters of goeroes. Eigenlijk zou je kunnen concluderen dat de boodschap van Osho waardevol kan zijn, terwijl de vorm, en dan heb ik het over de persoon en de structuur van zijn commune, problematisch is. Ik geloof beslist dat mensen goddelijke inspiraties kunnen ontvangen, maar dit vermogen moeten we niet verwarren met de persoonlijkheid. Zonder Osho te willen psychologiseren, kan ik me ook niet onttrekken aan het idee dat er sprake is van verschillende narcistische persoonlijkheidsstoornissen. Ik zie een tendens naar narcisme ook bij Sheila, in combinatie met psychopathische trekken. Nergens hoor ik schuld of spijt, zelfs niet op oudere leeftijd. Steeds poneert ze haar grote gelijk in het licht van de almachtige Bhagwan. Ze is ervan overtuigd dat zij uiteindelijk de speciale uitverkorene is. En of het nog niet genoeg is, word ik met betrekking tot mijn persoonlijk onderzoek op mijn wenken bediend door de NPO. Israël van Dorsten startte 13 maart jongstleden met de vierdelige serie Klinkt als een secte. Je kunt overigens deze serie nog terugzien via NPO Start. Israël is bekend als het vierde kind van het gezin uit Ruinerwold die afgesneden van de buitenwereld opgroeide. Het is Israël die ontvlucht en de misstanden in hun gezin naar buiten brengt. Het wordt wereldnieuws. Hij treedt in deze serie dus niet alleen op als journalist, maar ook als ervaringsdeskundige. En ook hier zien we in deze serie dat een sekte zich organiseert rond een charismatisch leider die een geïsoleerde gemeenschap om zich heen verzamelt. Ook hier zien we vaak bij de leiders narcistische persoonlijkheidstrekken dat zich uitdrukt in megalomane fantasieën. En vaak is er ook hier sprake van seksueel misbruik, manipulatie, macht, het scheppen van afhankelijkheid en de claim om grote sommen geld te doneren. Kritiek wordt niet geduld of anders beantwoord met excommunicatie. In de serie pleegt een moeder zelfmoord omdat ze het doodzwijgen door de gemeenschap, bedoeld als straf, niet kan dragen. Er wordt door de leider een exclusieve waarheid verkondigd en als je deze niet volgt, dan loopt het slecht met je af. We zien vaak dat allengs het gevoel van eigenwaarde van de sekteleden devalueert. Als ze de beweging met veel pijn en moeite verlaten, hebben de voormalige sekteleden nog jaren nodig om zichzelf weer te hervinden. Ook ik ben in mijn leven een paar maal getuige geweest van gemeenschappen met sectarische trekken. Rond de eeuwwisseling volgde ik een jaartraining medicijnwiel. Het was beslist een zinvolle cursus waar ik veel van heb geleerd en waar ik nog steeds dankbaar voor ben. Ik vond de trainster heel kundig. Maar soms bekroop me ook het gevoel dat ze in psychologische zin manipuleerde. Ik woof dit weer weg vanuit de gedachte dat als iemand zo wijs en kundig is, dan zou ze zich daar toch niet schuldig gaan maken. En dan gaan we een week op vakantie met cursisten en de trainster, die steeds meer de rol krijgt van een goeroe. Ik rijd met haar mee naar België en met 200 km per uur scheurt ze over de snelweg. Ik vraag haar of het niet te hard is, maar ze lacht mijn correctie met een schallende lach weg. Ik moet niet zo bekrompen en zo braaf zijn. En dan ervaar ik toch iets van haar idee dat ze almachtig is en boven alle regels verheven is. Op de vakantieplek formeert ze een inner circle van discipelen. En wat daar iedere avond in die speciale cirkel besproken wordt, is geheim voor de andere studenten. Op een avond vertelt ze dat ze iets heel belangrijks te vertellen heeft. We staan vlak voor de eeuwwisseling en ze zegt dat ze aan haar water voelt dat ons continent voor een apocalyptische ondergang staat. Ze heeft het plan om met ons te emigreren naar Australië. Een medecursiste en ik, terwijl er toch 60 mensen aanwezig zijn, uiten onze bedenkingen. Ik zeg dat ik voor een medicijnwieltraining ben gekomen en het ventileren van haar noodlotsgedachte in deze training niet thuis hoort. Vanaf dat moment worden we genegeerd. Ook door medecursisten. Een groot gedeelte vertrekt met haar naar Australië ten einde een commune op te richten. Wat mij intrigeert is de vraag hoe het komt dat mensen zich in kritiekloze overgave uitleveren aan een sekteleider en vervolgens geneigd zijn om hem of haar op een fanatieke wijze te verdedigen. Alsof het persoonlijk leven ervan afhangt. Heel toevallig stuit ik deze week op een verhelderend antwoord. Ik lees het boek van de Amerikaans-Jungiaanse analytica Jane Shinoda Bole. En in het boek Tao van de Psychologie stelt ze dat een dergelijke idealisatie geschiet op basis van een archetypische projectie. Er verschijnt aan jou een charismatisch, spiritueel of religieus leider. Zijn of haar verschijnen doet het appel op het archetype van de wijze. De feilbare menselijkheid verdwijnt dan allengs uit de voorstelling en iemand wordt bekleed met onaantastbare almacht. In wezen is dat ook tragisch, omdat we de ander niet meer in zijn of haar menselijkheid beschouwen, maar moet voldoen aan ons geschapen ideaalbeeld. We zien dan ook wel weer dat als een idool van zijn of haar voetstuk afdondert, hij of zij wordt verguisd. Achter de verguizing gaat de ontgoocheling van ons ideaalbeeld schuil. Een andere kunstgreep is om met allerlei theorieën het ideaalbeeld weer kloppend te maken. In een publicatie las ik hoe de delicten van Bachmann werden gezien als een strategie om mensen te helpen verlicht te worden. Anderzijds, zo schrijft Bole, kan het archetype ook naar binnen toe worden ervaren. Iemand kan bijvoorbeeld bezeten worden door het archetype van Jezus Christus, waarop diegene zich er volledig mee gaat identificeren. Vervolgens wordt aan de wereld verkondigd dat hij de geïncarneerde Jezus Christus is die nu de wereld komt redden. Iemand is dan niet doelbewust aan het liegen, maar gelooft ook zelf deze almachtsfantasie. En ik zie zoiets nu ook in Amerika gebeuren. De president werkt zich op als een almachtige verlosser, een vredestichter, een dokter, die als een Jezus Christus de wereld beter komt maken. In de Zaterdagkrant van 18 april, jongstleden, lees ik een artikel van correspondent Carlijn van Houwelingen. Ze interviewt daarin Pam Hemphill, 72 jaar oud, die eertijds meedeed aan die kapitoolbestormingen waar ze ook voor is berecht. En deze Pam vertelt: ze schetste een Amerika dat dan ondergaat aan migranten, drugsprokkelaar, terroristen, tenzij Trump zou ingrijpen. Als een sterke vaderfiguur belooft hij je te beschermen. Ze halen je er zo mee over. Mede dankzij haar familieleden concludeert ze nu dat ze in een sekteachtige beweging was beland, waarin de waarheid wordt verdraaid. Als ik dit lees, zie ik voor mijn geestesoog hoe de president met de Bijbel zich beroept op de steun van God. De minister van Oorlog, Pete Hegseth, verklaart dat hij in al zijn geopolitieke besluiten God aan zijn zijde heeft. Naar mijn idee speelt hier ook het projectiemechanisme waar Bolen over spreekt. Allereerst is er de behoefte aan een almachtige leider, een God of een papa, die met een krachtig verhaal belooft alles goed te maken. Deze behoefte wordt ook geschapen door eerst angst te creëren, middels een noodlotscenario. Maar er is hoop en perspectief op verlossing als je bereid bent deze almachtige leider te volgen of daarop te stemmen, opdat we weer rustig kunnen slapen. En natuurlijk zeg ik niet dat alle meesters, goeroes, leraren of leiders verdacht zijn. Een inspirerend persoon kan altijd liftend zijn. Maar voor eerst is het belangrijk om te beseffen dat diegene, net als jij, een gewoon mens is en dus ook feilbaar, opdat je hem of haar ontslaat van jouw archetypische projectie. Voorts gaat het dan vooral om de zuiverheid van haar of zijn intentie. Vaak kan je intuïtie en je gevoel je daarbij helpen. Daarbij is het belangrijk om jezelf een aantal vragen te stellen. Helpt diegene jou om jouw autonomie te versterken? Is er ruimte om kritische vragen te stellen? Is diegene transparant? En claimt diegene niet slechts of haar zijn waarheid? Ten slotte is het de bedoeling dat diegene zich weer overbodig maakt op het moment dat jij de nodige inspiratie hebt ontvangen. In deze podcast heb ik me geconcentreerd op de externe autoriteit. In de volgende podcast richt ik mijn aandacht op de betekenis en waarde van onze innerlijke autoriteit.
Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Dan kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.